luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Daniël hoofdstuk 9. Wij zijn ondertussen in dit prachtige gedeelte van dit bijzondere boek aangeland. Wat ik tot nu toe hoor van mensen die ik vraag wat ze vinden van de studie in Daniël. Vindt iedereen het tot nu toe interessant, mooi, bemoedigend, confronterend. Nou, allemaal dingen waaruit ik opmaak dat de Heer bezig is. En Daniël 9 zal daarin niet anders zijn. Het is een van de uitdagendere hoofdstukken. Het is een hoofdstuk waarin we ook veel, in het latere gedeelte van het hoofdstuk, veel naar de lange termijn van profetie gaan kijken. Maar vandaag gaan we beginnen met de eerste 4 versen en zullen we naar gebed gaan kijken. En dat zullen we de komende 3 studies, inclusief vandaag, zullen wij gaan kijken naar gebed. Omdat Daniël uitbreekt in een gebed op dit moment. Maar dat gebeurt niet zomaar. Daniël was iemand die menselijk gezien heel veel reden had om zich te beroemen. Hij had allemaal hele goede dingen gedaan. Hij was een wijs man. Hij was een raadgever van de koning, van de machtigste man van die tijd. En in die situatie, in die omstandigheid, zien we dat Daniël terugvalt op gebed. En dat doet hij niet zomaar. Hij doet dat omdat hij weet onder andere wat er in Jeremia hoofdstuk 9 staat. Dus laten we een klein stukje terugbladeren in onze Bijbels naar het Bijbelboek Jeremia. En dan specifiek naar Jeremia hoofdstuk 9. Want daar krijgen wij een heel belangrijk perspectief van God zelf. Op hoe God naar mensen kijkt, maar ook wat voor ons echt belangrijk hoort te zijn. Jeremia 9 vers 23 en 24 zeggen ons het volgende. Zo zegt de Heer. Dit is dus een uitspraak van God zelf. Dat hoort het waarde te geven, hoort het belangrijk te maken voor ons. Zo zegt de Heer. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heer ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. God geeft hier aan dat het niet gaat om hoe wijs jij bent, hoe machtig jij bent, hoe rijk jij bent, maar het gaat erom wat echt belangrijk is, is de vraag, ken jij God? Spendeer jij tijd met God? Hoe goed ken jij God? Laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben, zegt God. En dat is heel belangrijk, ook als we terugbladeren naar Daniël. Want Daniël zit in een hele bijzondere situatie. Raadgever van een grote koning. In een situatie waarbij mensen naar hem luisteren. Als hij zegt dat er iets moet gebeuren, dan gebeurt het en dan is het zo makkelijk dat trots in je hart naar voren komt. En Daniël leert dat het echt belangrijk is om God te kennen. Dat dat het allerbelangrijkste is. Dat dat is waar zijn aandacht en tijd naar uit hoort te gaan. En hoe meer wij God kennen, hoe beter het is voor onze ziel, is wat we zien door Daniël heen. Maar ook hoe meer ons gebed gevormd zal worden. Want hoe meer we God kennen door zijn woord heen, hoe meer ons gebed gevormd en hervormd gaat worden naar Gods wil. En dat is wat God ons ook wil leren door Daniël heen. Dus laten we lezen in Daniël hoofdstuk 9, de eerste 2 versen. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tot zover, laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en we danken u dat uw woord goed is, dat uw woord vormend is, dat uw woord ons wil leiden. En mijn gebed is dan dat wij door uw woord heen u zullen zien. Heere, dat we door uw woord heen meer van u afhankelijk zullen worden. Dat we door uw woord heen zullen kunnen doen wat we ook in Jeremia 9 gelezen hebben. Dat we u meer gaan zien en ons beroemen op het feit dat we u kennen. Dat we daar vreugde in vinden. Dus Heere, vorm ons vandaag. Doe in ons wat alleen u kan. Heere, leid ons, stuur ons, draag ons. Laat dit moment ook echt, deze ja, 3 kwartier tot 1 uur, Heere, laat het zijn een tijd waarin wij veranderd worden in ons denken. Waarin we u beter leren kennen. En waarin wij meer en meer u gaan zien en daardoor meer gaan bidden naar uw wil. Dus Heere, doe wonderen boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Laat er geen woorden van mezelf bij zitten. Maar we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Het lijkt misschien niet zo uit deze eerste 2 versen, maar dit zijn ongelooflijk bijzondere versen. En nu denk je misschien, ja, maar er wordt alleen maar gesproken over Darius, uit het geslacht van de Mede, het eerste jaar van zijn regering. Nou, daar begint het al. Want in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8 zijn verschillende rijken voorzegd. Daniel die zag een beeld in hoofdstuk 2 met alle koninkrijken die gingen komen. In hoofdstuk 5 de verschillende beesten. In hoofdstuk 8 de visioenen. En wat er nu gebeurd is, is dat dit werkelijkheid geworden is. Want na Babylonië zou het Medo-Persische Rijk aan de macht komen. En wat staat hier? In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. Profetie wordt werkelijkheid. Want dit is bijzonder, want toen de profetieën uitgingen, toen Daniel dit ontving, waren de Medo-Persen een onmachtig deel van het Rijk. En nu hebben zij het Babylonische Rijk overwonnen en zijn zij de wereldmacht van de tijd. En ondanks de gevolgen van een regimewijziging waarbij Daniels leven in gevaar was, ondanks dat dit een tijd van onzekerheid was, zal dit voor Daniel ook bemoedigend geweest zijn. Want God had iets voorzegd en het gebeurde. God had gezegd, dit gaat gebeuren en Daniel zag het in zijn leven gebeuren. Hij zag de waarheid van Gods woord. Hij zag de trouw die God liet zien. Wat we ook zien is dat er verschillende koninkrijken hierna genoemd werden. En ik heb uitgelegd welke koninkrijken dat waren, dat heeft Mark ook gedaan. Alleen vorige week en de week daarvoor zei ik dat uit het Griekse Rijk Antiochus kwam, die dan uit de lijn van Ptolemeus Soter kwam. Nu denken jullie misschien, waarom is dit belangrijk? Nou, omdat ik de verkeerde generaal genoemd heb en ik wil dat graag rechtzetten. Antiochus Epiphanes kwam uit de lijn van Seleucus Nicator. Nu denken jullie, wat maakt dat uit? Ik wil graag feitelijk correcte dingen zeggen en ik heb dus een verkeerde generaal genoemd. Dus dank aan degene die mij hierop gewezen heeft. Ik wil graag dingen vertellen die bijbels en historisch kloppen. Dus de namen kloppen verder, Antiochus klopt, de theologische waarheden kloppen, alleen de generaal ernaartoe was de verkeerde. Dat doet gelukkig niks af van de waarheid van Gods woord, want we zien nog steeds dat Darius de koning was van het Medo-Persische Rijk op dit moment. En dat hij daarmee de vervulling was van wat God geprofeteerd had. Van wat God voorzegd had en wat dus daadwerkelijk waarheid geworden is. En dit is bemoedigend voor Daniel wanneer hij dit meegeeft, want hij leest in vers 2, hij leest in de Bijbel. Daniel leest in de Bijbel die tot op dat moment bekend was. Hij zegt in het eerste jaar van zijn regering, dus van Darius, merkte ik Daniel in de boeken, dus dat gaat over de boeken van de Bijbel, het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. Daniel leest het Bijbelboek Jeremia en trekt een prachtige conclusie. Hij ziet 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Daniel die leest wat Jeremia ontvangen heeft en weet dit is waarheid, dit is wat God zelf aan ons zegt. Hij leest dit in Jeremia 25 en in Jeremia 29. Jeremia 25 was ruim 70 jaar voor Daniel 9 geschreven. Een heel eind zelfs nog voordat dit dus allemaal gebeurde. Hoofdstuk 29 was ook een heel eind, meer dan 60 jaar voordat deze dingen gebeurden. En God voorzegde dus opnieuw wat er ging gebeuren. En Jeremia 25 is een plek waarin God ontzettend veel zegt wat voor ons mooi is om te zien. Dus laten we in onze Bijbel weer even terugbladeren naar het Bijbelboek Jeremia. Want het is goed om te zien wat Daniël las. En om daardoor met hem bemoedigd te zijn over wat God doorgeeft aan, in dit geval Daniël, maar in het verlengde aan ons. We lezen Jeremia 25 vanaf vers 8. Want God is hier in gesprek. God is hier een profetie aan het meegeven tot Jeremia voor heel het volk. En dan Jeremia 25 vers 8. Daarom zo zegt de Heere van de legermachten. Omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd. Zie, ik ga een boodschap zenden. En ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere. En ook een boodschap zenden naar Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Dit is heel bijzonder dat God, de koning van het machtigste rijk op aarde, op dit moment zijn dienaar noemt. Terwijl Nebukadnezar dat niet eens doorhad. Maar hij was de dienaar van God. Ik zal hen, gaat hij verder in vers 9, over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van vreugde, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom, de stem van de bruid, het geluid van de molensteen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Dit is wat Daniël las. En als we dan nog verder lezen, vers 12. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden. En ook het land van de Galdeeën, en ik zal dat maken tot eeuwige woestenij. Wauw. Wat zegt God hier veel? Hij zegt dat een machtige koning zijn dienaar is. Hij zegt dat hij de ballingschap van Israël over hen liet komen vanwege hun eigen gedrag. Hij laat hen zien wat het ontzettend heftige gevolg is van God niet navolgen. En hij laat zien dat hij al deze dingen wil gebruiken om Israël weer tot zichzelf te trekken. Maar tegelijkertijd voorzegt God ook de lengte van de ballingschap. Hij voorzegt het oordeel over Babel en de Galdeeën. Hij gebruikte Babel, maar liet niet onbestraft wat deze koningen gingen doen. Dus God laat hiermee heel veel zien over het grote plaatje dat hij ziet over zijn heerschappij, zijn alomtegenwoordigheid, zijn alwetendheid en ga zomaar door. Als we iets verder bladeren in Jeremia naar Jeremia hoofdstuk 29, dan zien we een vergelijkbaar stukje boodschap daar komen in vers 10 tot en met 14. Want God spreekt hier nog steeds tegen Jeremia naar zijn volk. Jeremia 29 vanaf vers 10, want zo zegt de Heere, voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere hier tegen zijn volk Israël in context van het herstel na 70 jaar. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Wat een bemoediging. Hoe bizar bemoedigend was dit voor Daniël om te lezen. Om te horen. Om God aan het werk te zien. God die zijn situatie heel persoonlijk kent. 70 jaar al ballingschap. En God die zegt, Ik zal naar u omzien. Ik zal mijn woord gestand doen. Ik zal jullie terugbrengen naar deze plaats, naar Israël. Ik heb gedachten van vrede en niet van kwaad over jullie. God wilde Israël terugbrengen naar vrede met hem. Naar een toekomst met hem, naar hoop in hem. En dat is wat Israël mocht horen door deze woorden van Jeremia. Hoe bijzonder moet dit voor Daniel geweest zijn? Om inzage te krijgen in de plannen van de Almachtige. Om te zien en te begrijpen voor een deel wat God gaat doen. Wat God wilde bereiken. Hij wilde Israël terugbrengen. En laat duidelijk zijn, God is het niet verplicht aan Daniel, omdat Daniel zo trouw geweest was om dit aan Daniel te vertellen. God doet dit omdat hij zo ongelooflijk goed is. Omdat hij van Daniel houdt en voor hem zorgt en hem dingen wil vertellen. Niemand van ons is goed genoeg om inzage te krijgen in Gods plannen. En toch geeft God het. Omdat hij genadig en goed is. Omdat hij barmhartig en trouw is. Hoe mooi moet dit voor Daniel geweest zijn? Hoe overweldigend misschien zelfs wel. Om zijn eigen situatie in ballingschap in Babel, de naam van een van zijn koningen, Nebukadnezar, te zien. En om dan te zien, God is bij mij. God is bij mij in deze situatie. God leidt mij door de situatie. Hij ziet hoe God omgaat met zijn eigen kinderen. En dat is wat hij doorgeeft. En dat is wat in deze twee kleine, misschien makkelijk te missen verzen zitten in vers 1 en 2 van Daniel 9. God die laat zien, ik ken jou. Ik ken jouw situatie. En ik ben bij jou in jouw situatie. En Daniel zag zoveel van God hierdoorheen. En we zullen in latere studies ook zien wat voor invloed dat uiteindelijk ook heeft op zijn gebed. Maar er zijn een aantal eigenschappen van God die heel duidelijk aan bod komen door dit stuk heen. Doordat God liet zien aan Jeremia, door Jeremia aan Daniel wat hij ging doen. Ten eerste zien we Gods alwetendheid. Want God weet, hij wist van tevoren al wie Nebukadnezar was. Hij wist ook hoe deze heidense, opvliegende, bijzondere man zo te sturen dat zijn wil, de wil van God, gedaan ging worden. God liet zien dat hij alwetend is, doordat hij wist dat het Babylonische Rijk Israël ging overwinnen. Hij wist ook dat ze in ballingschap zouden gaan. En hij wist ook dat er een einde aan die ballingschap zou zijn na 70 jaar. En hij kent daarmee ook Daniel zijn specifieke situatie in de ballingschap. Op de plek waar Daniel zit. Met de vragen, de moeite, de worstelingen, de vreugde en de blijdschap die Daniel heeft. God zag Daniel daar heel persoonlijk. En dat is ook jouw God. De God die zo groot is, die alles weet. Die de tijdslijnen van de wereld, van heersers, van situaties, van mensenlevens kent. Is de God die het niet koud laat. Hij is betrokken in jouw situatie. In Psalm 56 vers 9 staat, u hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik, staan zij niet in uw register. Wat de psalmist hier zegt is dat God daadwerkelijk al onze tranen opschrijft in een boek. Want hij ziet al onze tranen. Hij ziet de tranen van vreugde, maar vooral ook de tranen van pijn. Hij ziet de moeite, de worstelingen, de situaties waar we doorheen gaan. En hij schrijft het op, hij weet het, hij is betrokken. Die situatie waar je niet uitkomt, die vragen waar je geen antwoord op weet. Die moeite, die situatie die eigenlijk misschien zelfs niemand weet. Hij weet het. Hij weet het of jij jezelf af en toe in slaap huilt of niet. En hij zegt dan niet, kop op, doe even niet zo moeilijk. Vertrouw maar gewoon, hè, dan komt het allemaal wel goed. Nee, hij is zo nauw betrokken dat hij het opschrijft. En dat hij bij je is. Hij is zo nauw met jou betrokken dat hij dit van jou weet en dit niet voorbij wil laten gaan. Zo alwetend is God ook in jouw situatie. In waar jij doorheen gaat. Maar je kan soms denken, ja maar God, dat geldt voor anderen. Maar hoort u mij wel? Ziet u mij wel? Psalm 34 vers 16 zegt, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Psalm 34 vers 16. God ziet jou. God hoort jou. Het kan voelen alsof hij het niet ziet. Alsof hij het niet hoort. Alsof het hem niet interesseert. Maar de Bijbel zegt dat dat niet waar is. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Een mooie vergelijking die ik daarin las is dat, en dat is er eentje die ook nog compleet sluitend is, is dat God ons als zijn kinderen omschrijft en zichzelf neerzet als God de Vader. Ik ben dat zelf ook gaan zien. Als ik verschillende kinderen hoor op een gegeven moment, ik haal de stem van mijn kinderen haal ik er tussenuit. Mijn vrouw is daar beter in dan ik, maar het lukt mij ook vrij aardig. Om te horen welke van mijn kinderen eraan, of een van mijn kinderen er deel van is en welke van mijn kinderen. Zo en dan met perfect gehoor en perfect begrip is onze hemelse Vader. Die hoort jouw roepstem. Die hoort jouw gebeden. Die hoort jouw smeken. Die ziet jouw situatie. En onderschat ook niet wat er staat. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Het is niet zo dat Gods ogen heen en weer schieten en dat hij soort van een fractie van een seconde met jou bezig is. Nee, zijn ogen zijn gefixeerd op jou. Hoe dat precies werkt, weet ik niet, want er zijn ongeveer 8 miljard mensen op deze aarde. Hoe God dat doet, weet ik niet. Ik denk ook dat het een beeld is, want we kunnen niet zeggen dat God letterlijk fysieke ogen heeft. Maar hij is gefixeerd op jou. In zijn alwetendheid, in zijn liefde, in zijn genade. En Daniel zag dit, want God bracht hem in Jeremia. God bracht hem in Jeremia in hoofdstuk 25 of hoofdstuk 29. God bracht hem in die hoofdstukken bij de gedeeltes waar er over de 70 jaar ballingschap gesproken werd. Oftewel de precieze situatie waar Daniel in zat. En zo alwetend over jouw situatie is God. Geen mens kan jou hierin helpen op deze manier. Geen mens kan jouw situatie zo begrijpen. Maar God weet het, want hij is alwetend. Dit is de God die jou ziet. Die bij jou is. Die voor jou zorgt in jouw situatie. Dat is de God die Daniel zag. Die sprak over de 70 jaar van de verwoesting. Hoe mooi is het als je bij die God terecht kan in gebed. De God die alles weet. Dat betekent niet, ik hoef het niet meer te zeggen, want u weet het toch wel. Nee, je kan terecht bij degene die jouw hele situatie kent. Die de oplossing kent. Die de uitkomst kent. Die weet hoe lang het nog duurt. Wat er gaat gebeuren. Wat je mag leren. En ga zo maar door. Maar hij weet het. Want hij is God. Dat is jouw God. De God naar wie jij het uit mag roepen in gebed. Het tweede punt is Gods grootheid. Wat we zien. We zien dat God wereldheersers gebruikt. Dat ze onwetend voor Gods karretje gespannen zijn. En dat God zijn wil hoe dan ook gedaan krijgt. Welke heerser er ook aan de macht is. God zal zijn wil gedaan krijgen. En als een leider dan een keuze maakt die zondig is, waar hij dus niet toe wordt aangezet door God, dan kan God dat alsnog weer gebruiken om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen. Hoe ongelooflijk groot is die God? En dat is de God die ook ongelooflijk groot is in jouw situatie, in jouw leven, in datgene waar jij doorheen gaat. Dat is dus ook de God aan wie jij alles mag overgeven, want hij is zo groot. Door de Bijbel openbaarde God zich in zijn grootheid aan Daniel. En hij liet zien dat hij groter was dan de uitzichtloze situatie waarin Daniel en zijn volk zaten. Want ze zaten al bijna 70 jaar in ballingschap. Uitzichtlozer dan dat wordt het bijna niet. En toen liet God zien dat hij degene is die een einde had gesteld aan die ballingschap. Degene die de heersers leidt en stuurt om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen. In 1 Kronieken 29 vers 11 staat het volgende. 1 Kronieken 29 11. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Zo groot is God. En laten we eerlijk zijn, soms kunnen onze situaties, de dingen waar we doorheen gaan, de dingen waar we mee worstelen, waar we vragen over hebben, kunnen voelen als groter dan Mount Everest. En die kunnen voelen alsof we ook nog eens Mount Everest op blote voeten zonder hulp moeten beklimmen. Zonder een jas aan. Het voelt alsof het alleen maar zwaarder, alleen maar heftiger en alleen maar vreselijker kan worden. En dan mogen we met Daniël zien. Alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Als het leven zwaar is, als de situatie jou te veel wordt, als je niet weet hoe je de dag moet doorkomen, als je niet weet hoe je de komende 5 minuten moet doorkomen op een God-erende manier, dan mogen we terugvallen op de God die groter is. Dan mogen we terugvallen op de God die tegen Daniël kon zeggen, ik had al van tevoren aangegeven, 70 jaar. De God die zo groot is, dat hij Nebukadnezar als heidense koning kan sturen. Dan mogen we weten dat van God de luister, de kracht en de majesteit is. Want hij is de God die regeert op de troon. Dat is de God bij wie we onze gebeden mogen neerleggen. Als jij vragen hebt waar je geen antwoord op krijgt. Of geen bevredigend antwoord. Als je onzekerheid hebt die niet weggaat. Dan mag je weten dat God groot is. En niet zomaar groot. Want hoe groot je situatie ook is. God is groter. Hoe onoverkomelijk je situatie ook kan voelen. God zit op de troon en God regeert. En dat is hoe ontzagwekkend groot hij is. Want laten we eerlijk zijn, soms voelen dingen als gigantisch, als te groot, als onhaalbaar, als ik zie het niet meer. En dan is God groter. Door vervulde profetie mocht Daniël zien dat God groter is dan elke koning, dan elke ballingschap, dan elke persoonlijke situatie, dan elk volk. God regeert, want hij zegt 70 jaar en het zal 70 jaar zijn. Hij zegt, er zal een ander rijk komen na de Babyloniërs. Het zal gebeuren. En dat geeft ons hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Want God is groter. Dus laten we naar hem rennen, de God die zo groot is, die zo goed is. Die zo alwetend is. Die zo liefdevol en genadig is. Laten we met alles naar hem gaan in de plaats van het van mensen verwachten. Want hij is God. Een derde eigenschap die we door dit stuk heen zien, ook door de profetieën uit Jeremia, is Gods goedheid. Daniël was nu meer dan 80 jaar oud. Hij was al meer dan 70 jaar zo'n beetje waarschijnlijk gevangen genomen. Zag zijn eigen volk lijden, zag zijn volk hun identiteit verliezen. Vroeg zich af, Heer, waarom dan toch? Hij zal gebrokenheid gevoeld hebben. Heer, wat is hier aan de hand? En toen kwam God met het antwoord, 70 jaar en daarna is het voorbij. En haal ik jullie terug. En heb ik gedachten van vrede over jullie. Niet gedachten van wraak. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie, mijn volk. In Psalm 34 vers 19 wordt het als volgt verwoord. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Mark had er vanochtend ook naar gerefereerd. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Er staat niet, is misschien. Er staat niet, hij is bij je als jij genoeg in je Bijbel leest. Of als jij genoeg bidt. Of als jij, of wat dan ook, of... Nee, er staat de Heere is. die alwetende, almachtige, liefhebbende God, die is bij jou. In zijn goedheid. Bijbelcommentator Thomas Adams heeft gezegd: hoe talrijk onze verdrukkingen ook zijn, hoe vreemd van aard en hoe zwaar van gewicht, toch zijn Gods barmhartigheden talrijker, zijn wijsheid wonderlijker en zijn macht machtiger in wonderen. Hij zal ons uit alles verlossen. Einde citaat. En nu denk je misschien, ja, maar dat voel ik nu niet. Ja, maar ik ga hier toch nog doorheen. Waarom zegt God dan, hij zal ons uit alles verlossen? Hij verlost de verbrijzelden van geest. Hoe dan? We mogen zien dat God in zijn goedheid bij ons is. En dat we daar simpelweg niet altijd een antwoord op hebben. Soms moeten we door iets heen om te zien hoeveel groter God is. Hoeveel beter God is dan dat we door hebben. Soms moeten we er doorheen en zien we achteraf pas, daarom. En Heer, u was echt bij mij. Want voor Daniël was het ook niet direct opgelost. Toen de 70 jaar voorbij was, ging niet iedereen terug. Een heel groot deel van Israël vond het wel best in Babel. God bemoedigde Daniël met het feit dat hij zo goed is dat hij zijn volk wilde terugbrengen. Dat hij zijn verbond niet vergeten was. Gods goedheid is dat hij meer is dan elke situatie. Dat hij groter is in elke situatie. Dat hij ons geeft wat we nodig hebben om door de situatie heen te kunnen. Gods goedheid is dat hij de situatie gebruikt om je meer op hem te richten. Om zichzelf te laten zien. En dat gaat soms gepaard met pijn. Met verdriet, met moeite. En in het geval van Daniël al 70 jaar zo'n beetje gevangenschap. Maar Daniël zag, God heeft een plan. God is goed. God is groter dan dit alles. En met Daniël mogen we zien dat God goed is. Dat hij nabij is, dat hij verlost. En dat is sowieso ons eeuwige vooruitzicht. En in sommige situaties ook op aarde, niet in alles. Maar we mogen God zien voor wie hij is. We mogen ons met Daniël overgeven aan Gods goedheid. Vertrouwen op wat God in zijn woord aan ons zegt. We mogen vragen om zijn nabijheid aan ons te laten zien en zijn verlossing zichtbaar te maken. En we mogen ons biddend overgeven aan God, keer op keer op keer op keer, wetende dat hij goed is, ook als wij dat niet zo ervaren. En dan mogen we in ons gebed ook terugvallen, Heer, u zegt in uw woord dat u verlost. U zegt in uw woord dat u nabij bent, dat u goed bent. Heer, leer mij dat zien en daarop vertrouwen. Want ik vertrouw u. Zo goed en groot is de God die wij mogen kennen. Een vierde en laatste eigenschap, en er is veel meer uit te halen, maar vanwege de tijd wil ik het bij vier houden, is ook Gods geduld. Door dit stuk heen in Daniël 9 vers 1 en 2 zien we dat God geduld heeft. Hij heeft geduld met zijn eigen volk, want hij heeft uitgelegd in Jeremia 25 dat vanwege hun eigen zonde ze naar Babel gestuurd werden. God had ze alle tijd gegeven om zich te bekeren. Hij had geduld met hen. God had ook geduld met de heersers van het Babylonisch en het Medo-Persische Rijk, want hij gaf ook hen de tijd om zich te bekeren. De God die wilde niemand verloren gaan. In Exodus 34 vers 6 staat iets moois over God en zijn geduld. Toen de Heere bij hem, bij Mozes voorbij kwam, riep God: Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dit is zo'n mooie uitspraak over wie God is. Mozes had gevraagd: toon mij uw glorie in Exodus 33. Na het gouden kalf en het oordeel en alles wat daarbij had, zat, denk ik dat Mozes er wel een beetje doorheen zat. En zoiets had van: Heer, ik heb het nodig om u te zien. En bedenk dat hij net van de berg afkwam, dus net Gods glorie had gezien en meegemaakt en alles. En hij vraagt opnieuw: toon mij uw glorie. En God spreekt zijn naam uit. En dan denk je misschien, ja, wat heb ik daar nou weer aan? Ik vraag om iets te zien en dan geeft u me een naam. Die naam zegt iets over wie God is. Over de diepste essentie van zijn wezen. Een naam in Bijbelse tijden zei iets over jou als persoon. En God de persoon is de Heere, Heere God, barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. De kinderen in de oudste zondagsschoolgroep kregen laatst de vraag of ze een lange neus hebben of willen hebben. Die kinderen hadden zoiets van, een lange neus, waar hebben jullie het over? Strikvraag, theater, nee, nee. Dat komt vanuit dit woord voor geduld, voor geduldig in Exodus 34. Het Hebreeuws daar is letterlijk dat God een lange neus heeft. Maar denk je, wat betekent dat? Nou, denk maar eens terug naar de laatste keer dat je boos werd. Ik hoop dat het lang geleden is, dus dat het moeilijk is om eraan terug te denken. Maar wanneer je eraan terugdenkt, dan ga je snel op die manier ademhalen door je neus. En als je neus lang is, is het idee dat het lang duurt voordat jij op die manier gaat ademhalen in boosheid. Dat is onze God. De God die 400 jaar wachtte op de bekering van de Amorieten. Dat is nog eens geduld. Wij vinden het al geduldig als we onze kinderen 2 of 3 kansen geven. Of als we de ander zeggen, ja, maar maar dan mag je het morgen inleveren. Of kan je het morgen voor me oplossen. God heeft 400 jaar geduld. God is geduldig ook dus met jou. Zoals hij geduldig was met de koningen in de tijd van Daniël, is hij geduldig met jou. Hij weet dat jij niet alles perfect kan. Hij weet dat jij je best doet, maar dat je best soms ook voelt als zo weinig. Hij is geduldig. God weet dat jij probeert om je Bijbel te lezen, maar dat de dag begint met een situatie waarbij, ik noem maar wat, er een kind begint te huilen om 2 uur 's nachts. Of waarbij de koffieautomaat explodeert. Of waarbij de oven kapot is. Of waarbij je de hele nacht niet hebt kunnen slapen vanwege die werksituatie die eraan komt. Dan is God geduldig met je. Het is niet dat hij klaarstaat met, ja, maar je had gezegd een half uur Bijbel lezen. En dit zijn 29 minuten. Ja, sorry. Het is niet goed genoeg. Nee, God is geduldig. Zo gaat hij met ons om. En we mogen de geest vragen dan om ons te leiden in leven voor hem, wetende dat hij geduldig met ons is. Wetende dat hij de God is die in de tijd van Daniël die koningen de tijd gaf om zich te bekeren en om goed te doen. En dat is ook de God naar wie we toe mogen in gebed, die geduldig is met ons. Die niet klaarstaat om even een ongelooflijke klap om je oren te geven als het een keer misgaat. Maar de God die je in zijn liefde en genade bij zich wil houden. Het is zo makkelijk om te missen wat er in deze 2 versen in Daniël 9 staat. Hoe diep het gaat dat God door het Bijbelboek Jeremia heen Daniël wees op zichzelf. En dat Daniël daardoor gevormd en hervormd werd in zijn gebed. En dit is wat God tot op de dag van vandaag doet. Want hij wist dat Daniël dit nodig had om te lezen in Jeremia wat hij daar gezegd had, zodat hij hervormd kon worden. Dat heb jij ook nodig. Dit is onder andere waarom wij in liefde proberen te hameren op het lezen van je Bijbel. Want daarmee geef je God de kans om juist ook door zijn woord tot jouw hart te spreken. Daarmee geef je je hart de gelegenheid om open te staan voor wat God wil zeggen. En jij hebt het dus nog steeds nodig dat God zichzelf laat zien. En Jezus Christus is de weg waardoor dat kan. Dus ren naar Jezus om te ontvangen wat hij voor jou heeft. Want God weet precies wat jij nodig hebt en hij wil dat laten zien. Laten we verder lezen in vers 3 en het begin van vers 4 in Daniël 9. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis. En Mark zal volgende week het van daarna oppakken. Maar in deze woorden zit ook weer heel veel. Want Daniël zag God door het woord heen, zag God in die profetieën, zag de 70 jaar, zag Jeremia 25, 29. En zijn reactie is, ik richtte mijn gezicht tot de Heere om hem te zoeken. Zijn reactie is direct naar God gaan. En wat hij dan doet is ontzettend belangrijk. Maar het feit dat hij dit doet is ook belangrijk voor ons om te leren. Want zijn aandacht gaat naar God. Daniel zag dat de enige juiste reactie op dit van God ontvangen was teruggaan naar God in gebed. Het woord voor gebed in het Hebreeuws gaat over een algemeen iets waaronder je alle delen van gebed kan scharen. Dus dingen als aanbidden, danken, belijden, je hart uitstorten, dat valt allemaal onder de term van dit woord gebed. Dus hij zegt, ik richtte mijn gezicht tot de Heer om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden. Dat lijkt dubbel op, maar dit smeekbeden gaat meer om het specifiek aan God vragen. Heer, dit is de situatie en ik heb u nodig om hierin in te grijpen. En doordat Daniel God helder ging zien door Jeremia heen, door het lezen van het woord heen, kon hij ook meer Bijbels gaan bidden. Kon hij helder gaan bidden. En daarom is de volgorde ook zo belangrijk. Natuurlijk, we vragen de Heer, open mijn ogen voor wanneer ik uw woord lees. Zoals we ook vorige week in Psalm 119 gezien hadden. Maar daarna moet het zijn dat het lezen van het woord onze ogen opent voor God en ons daarna weer aanzet om te bidden en op onze knieën te gaan naar de Heer. Daniel ging vasten en hij ging in zak en as naar de Heer toe. Hij vastte om meer tijd met God te hebben. Het is ook een gewoonte die volgens Matteüs 17 deel hoort te zijn van het leven van de christen. Om af en toe jezelf voor een periode eten of iets dergelijks te ontzeggen. Ik zou niet drinken doen, want dat is niet zo gezond. Maar gewoon een tijdje, bijvoorbeeld een dag of een dagdeel, een aantal dagen niet eten om die tijd juist voor de Heer te hebben. En als je dan denkt, hoe ga ik dan herinneren om te bidden? Je maag herinnert je daar wel aan. Elke keer wanneer die grond. Heb je weer een herinnering om te bidden. Dit in zak en as gaat ook over rouwen, want onderschat niet wat de situatie van Daniel was. Al bijna 70 jaar gevangen, je volk gevangen. 70 jaar ballingschap is niet iets kleins. Dat is iets waar je over kan rouwen. En hij bracht dit allemaal bij God. Het zien van God door het woord heen zette Daniel aan tot bij ons gebed. Het zou een gebed geweest zijn voor vertrouwen. Heer, ik heb gezien dat profetie werkelijk wordt. Kijk maar, Darius is nu de koning. En toen ik het kreeg, was Nebukadnezar van een ander rijk de koning. Heer, wat bent u goed, ik vertrouw u. Hoe meer we God zien, hoe meer afhankelijk we ook worden. Heer, ik kan het niet. Ik heb u nodig om. En vul je situatie maar in. Vul je vraag maar in. Hoe meer we gaan zien wie God is, hoe meer we zien hoe hard we hem nodig hebben. Dat wij minder moeten worden en hij meer. En hoe meer we God gaan zien, hoe meer we zien dat we hem mogen aanbidden. Hoe meer we hem zien, hoe meer we ook zullen gaan zien dat er zonde is om te belijden in ons. Dat we onze klachten en onze jammerklachten, onze vragen en onze moeite bij hem mogen neerleggen. En dat we dat niet bij mensen doen, maar bij God. We zien ook dat het zien van God leidde tot andere en Bijbelse smeekbeden bij Daniel. Daniel was niet bang om de Heere dingen te vragen. Dat zullen we ook zien wanneer we verder gaan door Daniel 9 heen. Maar wat wel veranderd is, is wat hij gevraagd zou hebben en hoe. Want als jij ziet dat God alwetend en almachtig is, dan ga je heel anders naar hem toe dan als je denkt dat het iemand is die jij kan manipuleren om te doen wat jij wil. Als jij ziet hoe ontzagwekkend groot God is, hoe veel beter en groter en alomtegenwoordiger hij is dan dat je misschien ooit doorhad, dan zou je anders naar hem toe gaan dan als je hem ziet als soort van een God die in je achterzak past. Of de God die soort is zoals in die Disney films waarbij je over een lamp wrijft en daarna krijgt wat je wil. Dat God tot jouw dienst staat in de plaats van dat jij tot zijn dienst staat. Het zal minder om jou en meer om God gaan draaien hoe meer jij God ziet. En je mag dan nog steeds je vragen, je twijfels, je lijden, je moeite, je alles bij God brengen. Maar je ziet het in het licht van wie hij is. Je blik verandert wanneer jij God ziet. En in de plaats van dat je bijvoorbeeld vraagt of je situatie weggaat, Zo je vragen, Heer, geef mij de kracht om er doorheen te gaan op een manier die u eert. Je mag natuurlijk vragen of God je situatie weghaalt. Maar hoe meer je God ziet, hoe logischer het wordt om te vragen, Heer, mag ik volharden op een manier die u eert. Dat zie je ook bij onze broeders en zusters die door fysieke vervolging heen gaan. Wij lezen met onze kinderen door het gebedsblaadje van Open Doors heen. En wat je daar eigenlijk nooit ziet staan, ik ben het nog niet tegengekomen, is dat ze vragen voor de vervolging om te stoppen. Ze vragen om de kracht om door te zetten. Ze vragen om de kracht om te volharden op een God-erende manier. Dan voel ik me weer heel klein. Want mijn eerste gebed is, Heer, haal het weg. En als het over 30 seconden nog niet weg is, dan begin ik weer te vragen, Heer, haal het weg. Magnetronmaatschappij. 30 seconden is lang. Hoe meer wij God gaan zien voor wie hij is, hoe meer wij God zullen vragen om volharding in de plaats van een oplossing voor onze situatie. En natuurlijk mag je daarom vragen. Het is niet ongeestelijk om te vragen om een oplossing voor je situatie. Echt niet. Maar als daar alleen maar de focus ligt, dan mis je iets van wat God ook wil doen door de situatie heen. Dus laat het zien op God ook jouw smeekbeden, jouw vragen aan God hervormen. Hoe meer je God ziet, hoe meer ook je vasten en je rouwen veranderd zal worden. Het vasten is onder andere om je hart en je gedachten op God te richten. Het is ook fysiek gezond om te doen, maar het is vooral ook geestelijk gezond om te doen. Hoe meer je dat doet op een manier waarbij jij God ziet, hoe meer jij bezig zal zijn met God en niet met, oh, ik heb honger. En ik had gezegd een dag en die dag is pas over 13 uur voorbij en nu is het nog 12 uur en 50 minuten. En nee, dan ben je bezig met, Heer, ik wil dit voor u doen. En ja, ik vind het af en toe lastig, maar Heer, herinner me eraan dat ik dit voor u doe en dat ik u wil leren kennen. Ook je rouwen zal veranderen wanneer je blik op God is. Je zal meer bezig zijn bijvoorbeeld met het belijden van zonden, zoals Daniel ook gaat doen wanneer hij gaat bidden voor Israël. Je zal niet bezig zijn, minder bezig gaan ook met jezelf in het rouwen, maar je focus zal meer en meer gaan naar God. Natuurlijk mag er gerouwd worden. En er moet gerouwd worden in sommige situaties. Dat moet gebeuren. Dat is een emotie, dat is een situatie waar we doorheen moeten. Maar we mogen zien dat we dat kunnen doen met God in de plaats van dat we er zelf maar doorheen moeten komen. Want God is bij ons. In zijn alwetendheid, zijn grootheid, zijn goedheid, zijn glorie, in alles wie hij is, is hij bij ons. En Daniel bad dan tot de Heere, mijn God. De God die in Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is wat we mogen leren van Daniel. Daniel naderde tot God. Door het woord, door gebed. En dat veranderde hem. Dat is wat wij mogen doen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is onder andere waarom wij hameren op het lezen van het woord. Waarom wij hameren op gebed, op het mediteren op Gods woord. Nader tot God. En hoe meer je dit biddend doet, hoe meer dit een hartsverlangen zal worden, hoe meer je God zal gaan kennen. En dat is zo ongelooflijk nodig voor onze ziel. Dus laat God jouw blik openen op wie hij is. Laat hem jou zien dat hij heel persoonlijk en heel dichtbij is. De God die van jou houdt, voor jou zorgt, jou draagt, bij je is. De God die wil dat jij hem kent. De God die jou kan en wil vormen en hervormen, die jouw gebed ook wil vormen naar zijn wil. En dat begint met het woord. Daniel las Jeremia. En dat was het eerste stukje wat er moest gaan vallen. Het eerste dominosteentje dat er moest vallen. Dus kies bewust om dit te doen. Je bent niet minder als je hier weinig tijd voor hebt. Ik noem maar wat, door kleine kinderen. Voel je dan niet weggedrukt of minder of ik zou meer moeten? Nee, geef God wat je hebt. Dat is waar het om gaat. En als je meer hebt, kan je meer geven. En met kleine kinderen heb je nou eenmaal soms niet heel veel om te geven. Wat je situatie ook is, geef God wat jij hebt. Spendeer en investeer om hem te leren kennen. Mediteer op zijn eigenschappen. Denk na over wat het betekent dat God deze dingen is. En laat hem jou vormen. Als je nog niet gelooft, dan mag ook jij God leren kennen vandaag. Want hij laat zich kennen als die grote God. Ook jij mag hem kennen voor wie hij is. Want Jezus heeft de weg geopend om bij God te komen. Dus geloof in Jezus als Zoon van God. Dat is wat de mens redt. Je hoeft het niet alleen maar allemaal te begrijpen. Je hoeft alleen maar aan te nemen dat wat Jezus zegt klopt. Dat is wat geloof is. Ik geloof wat u zegt, ook al snap ik er misschien nog maar een heel klein beetje van. En dan ben je deel van de club van mensen die er ook nog maar een heel klein beetje van begrijpen. Want laten we eerlijk zijn, hoeveel van God begrijpen we nou echt? Maar christen, God kennen vormt jouw gebed en daarom heb jij het nodig om God te kennen. Dus hoe goed ken jij God? En investeer jij met zoveel als dat je hebt om God beter te leren kennen? Wees bemoedigd dat God door zijn woord heen te kennen is. En dat als wij tot hem naderen, hij zal laten zien wie hij is. Zodat jouw gebed hervormd kan worden naar wie hij is. En dat we bijbels juist kunnen gaan bidden. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we danken u. We danken u voor uw woord, voor uw genade, voor het feit dat we door uw woord heen u mogen kennen. Dank u wel voor het voorbeeld van Daniël. En dat hij tot onze harten spreekt door uw Heilige Geest heen. Heer, het zijn woorden waar we zo makkelijk overheen kunnen lezen. Maar laat dit echt gaan leven tot ons, echt spreken tot onze harten. Heer, laat u zelf zien, spreek tot onze harten met uzelf. Heer, laat ons zien wie u bent in al uw glorie, in al uw nabijheid. Heer, in uw zorgzaamheid. Laat ons zien dat u ons hoort in onze situatie. En laat het zien van u, Heere, onze gebeden hervormen. Heere, voor een ieder die hier zit, die u nog niet aangenomen heeft als verlosser en Heer. Laat hen zien wie u bent. Want uw zien verandert alles. Dus Heere, doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. En Heere, we vragen dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.